Dankjewel.
Goedemorgen.
Ik moet wel beginnen om te zeggen dat dat woord afscheidsrede was niet door mijzelf bedacht, maar door Linda Vijvendraad. Dus ik moet mijn Anneke vragen, wat betekent dat precies? En het is niet bedoeld om het zwaar te maken. Dat zeker. We zijn 16 jaar nu in Nederland. Nou, dat is wel wat, 16 jaar. We hebben veel meegemaakt. Mijn vrouw Anneke is 16 jaar ouder geworden. En ik merk dat. Ik ga naar bed elke avond met een oma. Dat was niet vroeger, dat was niet zo. Dat is ook wat. Maar ja, er is een stuk van dankbaarheid. Ik was in gebed de laatste 4 weken. Ik zeg, nou, wat spreek je, wat zeg je in zulke type toespraak? En nou, ik kan de hele 30 minuten, 28 minuten gebruiken om dankjewels te zeggen. En dat is ook mooie bloemetjes uit te geven, dat is ook zo. Maar ik wil graag ook iets inhoudelijk aan jullie doorgeven. Waar is de afstandsbediening? Yes. Wat hebben wij als gezin in de afgelopen 16 jaar meegemaakt? Nou, we kwamen hier 16 jaar geleden zonder Nederlands. Onze 4 kinderen hebben Nederlands geleerd. Ze hebben hun school afgemaakt. Ze hebben een baan kunnen vinden om een positieve bijdrage te leveren in de samenleving. Nou, dat is echt iets moois. Onze 4 kinderen hebben ook een persoonlijke keuze gemaakt om de Heer Jezus lief te hebben en hem te willen volgen. En elke van onze 4 kinderen zoekt een manier om dat uit te leven. Daar zijn we ook super dankbaar voor. En ook dankbaar voor de kidsclub. En de jeugdwerkers in de gemeente. Jullie hebben ook een bijdrage geleverd door onze gezinnen zijn. En daar zijn we ook super dankbaar. 3 van onze 4 kinderen zijn hier in dit zaal getrouwd. Met mensen die de Heer Jezus lief hebben. Mooie mensen. Steven, Robert en Arinda. En we zijn dankbaar dat ze hebben verrijkt onze ervaring van familie zijn. We zijn ook super dankbaar. En wij zijn ook aan jullie als gemeente ook dankbaar voor jullie vriendschappen, mooie contacten met andere vrouwen, met mijn vrouw. Een aantal van jullie jonge mannen hebben een tijd vrij gemaakt en heb gewandeld met jullie. Je hebt een tijd, nou, ik vond dat top om te kunnen wandelen samen, boterhammen eten en zo. Mooi. De 2 misschien moeilijkste momenten in onze leven, de burn-out van Anneke in 2009... Jullie als gemeente stond rond en dat hebben wij wel ervaren als ondersteuning. 2010, de operatie van Edwin met zijn hart, dat is ook een grote gedoe, grote issue. En ook als gemeente waren wij, wij doen dit samen. Dus de bron is niet perfect, maar het is wel een mooie gemeente, mensen. Nou, en wat hebben wij als gemeente meegemaakt in de laatste 16 jaar? Nou, ik merk dat we hebben nieuwe liederen toegevoegd aan de bundel. Nieuwe liederen, nieuwe instrumenten. We hebben nieuwe kozen tussen wijn en druivensap. Nou, dat is wel wat. We hebben nieuwe bekertjes. Nou, dat is ook ontwikkeling in de laatste 16 jaar. We hebben een oudste van dienst begonnen, een aantal jaar geleden. Het is nu de dienst, wat is het, een dienstbegeleider. Om een stuk orde in de gemeente te beschermen. En ook de vrije tijd om de vrije ingraven te kunnen beschermen. En dat, ik vind dit wel een positieve ontwikkeling. Je weet de spreker en het onderwerp vaak tevoren. Dat vroeger was niet zo. Maar het heeft wel meegemaakt dat we hebben de kwaliteit van het onderwijs in de bron een stuk hoger gemaakt. Spontane spreken is ook prima natuurlijk, maar het brengt een stuk verrijking in onze gemeente samenleven. In de laatste 16 jaar hebben we ook een brand gehad. Het hele dak ging af. En we zijn gezegend door wezenbroers, die hebben het gebouw goed verzekerd. En kijk eens aan, een prachtige lokaal nu. Een zegen. We hebben tot conclusie gekomen een aantal jaren geleden dat de gaven van de geest ook voor vandaag beschikbaar zijn. En we staan voorzichtig open voor de gaven van de geest in onze gemeente. Ik gebruik dat woord voorzichtig, omdat samen met de werking van de Gods geest, er is ook veel rare dingen. En je moet wel voorzichtig blijven. Niet alles die schittert is goud. Niet alles die de Bijbel heeft is van God. Ik merk ook in de laatste 16 jaar ook een groeiende aandacht voor de individu in gesprekken. Een aandacht met financiële problemen, praktische dingen, voor gebeden zo. Ook fantastisch. In 2013 hebben wij tijd genomen als oudste team, maar ook als gemeente. En we hebben gestudeerd de rol van de vrouw en de man, de broeders en zusters in de gemeente. Dat was een grote klus, een spannende klus in die tijd. En ik denk dat we hebben tot een redelijk goede conclusie gekomen. Waar ik sta nog achter. En ik vind dit beter dan wat wij vroeger hadden. In Gods ogen, een man en een vrouw zijn anders. 2020 hebben we aandacht gegeven aan de rol van diaken in de gemeente. En dat is ook een mooie ontwikkeling. En we zoeken nog hoe kunnen we dat meer vorm geven. We zijn een gemeente, beste broers en zusters, met veel gaven, veel talenten. Er is een liefde van God hier in de gemeente. Dat proef ik. En ook een liefde en respect voor Gods woord. En daarom, mijn vrouw, mijn gezin, wij voelen ons fijn in dit gemeente. Het is wel een verandering. Volgende zondag, het zal in Spaans zijn, met een groepje van 40 mensen in een hotel. Nou, dan begint iets een nieuwe fase. Maar dit is wel mooi. Wat zijn de uitdagingen die ik voor de toekomst zie? Voor de bronnen, vergemeentes. Misschien jij kan iets anders bedenken of zien. Maar van mijn perspectief, dit is wat ik zie. Dit zal een invloed hebben op de toekomst van de bron. Het huwelijk. Een aanval op het huwelijk als een heilige en duurzaam verbond tussen een man en een vrouw. Vanzelfsprekend, 50 jaar geleden, niet meer zo. Wat doen we mee? Over gender, het verschil dat er geen verschil is in Gods ogen tussen een man en een vrouw. Het gaat om gaven. Echt niet zo. De Bijbel laat zien een verschil tussen man en vrouw. In bijzonder in het huwelijk en het gemeente. Ook verwarring van wat dan is een man, wat dan is een vrouw. Dat strijd komt ook binnen de gemeente. Professionalisme. En groeiende specialisme. Ik zie dat in de zorg, in de ziekenhuis, dat meer mensen studeren in kleine vakjes, meer studeren in meer kleine vakjes. Dus je hebt experts. En dan kunnen we dat ook in de gemeente hebben, waar ja, alles draait om experts, professionaliseren. In plaats van gemeente zijn als gezin. Dat heeft Peter Mikkers een paar weken geleden gesproken. Dat wij zijn een gezin-gemeente. We doen ons best, maar wij proberen niet professioneel te zijn. Wij doen wel ons best, in samen, iedereen. Pragmatisme. Het werkt, dus het moet goed zijn. Het voelt goed, dus het moet goed zijn. Dat is pragmatisme. Ik zie ook een groeien in extreem charismatische invloed. En natuurlijk kunnen wij een goede discussie hebben over wat extreem betekent. Maar het bestaat echt. En het zal ook een invloed hebben in de bron. Daar hebben wij ook zorg voor nodig. Het kan ongezond, extreem charismatisch, het kan ongezond zijn. En de groeiende ik-cultuur. Alles draait om wat ik voel, wat ik fijn vind, wat bij mij past, mijn ervaring, mijn blijdschap, mijn gaven, mijn talenten, mijn bediening, mijn rechten. Sterk in de samenleving en het komt snel binnen de kerk ook. Kom binnen. Ik zoek een groeigroep, ik zoek een ding die bij mij past. Wat ik wil, wat ik fijn vind. Maar misschien is het goed om te zeggen, wat hebben andere mensen nodig? Waar kan ik een bijdrage leveren? Dat is echt een andere manier van denken. In plaats van rechten, ik heb mijn rechten, misschien is het ook meer aandacht aan verantwoordelijkheden. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Als man, als vrouw, als lid van een gemeente, als ouders, als kind. Nou, hoe kunnen wij dan als gemeente verder groeien? Wat helpt? Mijn stelling is dat leer je geestelijke erfenis kennen, waarderen en opbouwen. Een paar weken geleden hadden wij een lekker restaurantje met Pieter en Esther in Zonnebrugel. Het is een Griekse restaurant in Zonnebrugel. Lekker. Nou, stel je voor, je komt binnen het restaurant en je denkt, nou, ze hebben wel mooie stoelen, mooie tafels, mooie verlichting, mooie koken. Wij kunnen een McDonald's ervan maken. En ik zie dat van McDonald's, ja, veel mensen komen naar McDonald's tegenwoordig. Wij kunnen dit echt een McDonald's in Zonnebrugel van maken. Of je zegt, nou, ik ben net terug van een hele week in Italië. Pizza Hut. En in Italië pizza's, man. De toekomst is pizza's. We kunnen van dit Griekse restaurant een pizza, Pizza Hut maken. Maar het is een Griekse restaurant. Zo ook in de kerk. We hebben een geschiedenis. De bron is niet uit de hemel zomaar gevallen. Ze heeft een geschiedenis. En als je kent de geschiedenis niet, je waardeert niet de geschiedenis, dan je komt gewoon met, nou, met pizza's en hamburgers. Nou, misschien pizza's en hamburgers zijn wel nodig op de menu. Dat wel, misschien wel. Maar dan je maakt een hamburger met een Griekse smaak. Dan maak je niet zomaar een pizza, je maakt een Griekse stijl pizza. Je maakt een pizza, je maakt een hamburger die bij de menu past. Het blijft een Griekse restaurant. Ik hoop dat je volgt mijn analogie. Nou, wat zijn dan belangrijke eigenschappen van de vergaderingen van gelovigen? Ik was 2 weken geleden in Alten en iemand zegt mij, wij zijn niet meer in vergaderingen van gelovigen. Oh. Ze hadden de liederen net zoals ons. We hebben de avondmaal elke zondag. En ik zeg, ik zie dat jullie blijven een vergadering van gelovigen, maar zonder de naam. Wat zijn de eigenschappen dat we hebben geërfd? Stel je voor, je opa had aandelen in ASML. Zeg maar 1 miljoen euro nu waard. Maar je weet het niet. Dan je opa is overleden. En je weet het niet. Ergens in een bank, ergens zijn 1 miljoen euro in aandelen. En je hebt ook recht op als een klein kind of kleinkind. Maar je weet het niet. Genoeg geld om je hele hypotheek af te betalen. Maar je weet het niet. Wat doe je dan? Je blijft je hypotheek betalen voor nog een 20 jaar. Een gebrek van kennis van je erfenis. Soms misschien de opa had een broederij ergens. En je weet het niet. En de andere buurman neemt je ding weg. En je mist het niet. Je wist niet wat je erfenis was. Jaren geleden, ik heb een aantal boeken gelezen in het verleden. Ik wist niet vroeger, toen ik 16, 18 jaar oud was, 18. Ik wist niet dat ik kwam van de broederbeweging. Nederland Vergadering van Gelovigen. Ik was verrast toen ik naar London ging. Ik vergadering van geloof. Wat is dat dan? Ik begon te lezen. En er zijn rare dingen, maar ook goede dingen. En de goede dingen zijn echt inspirerend. Er zijn 5 dingen die mij inspireren en ik zal het graag aan jullie doorgeven. De broederbeweging begon ongeveer 200 jaar geleden. Helaas, in 1850 is de beweging gesplitst. Eén kant de meer nerds-achtig, Bijbelstudenten, en de andere kant de meer evangelisten mensen. Open Brethren, Exclusive Brethren. Het meeste vergaderingen in Nederland zijn van de nerd-achtig type. Dat is onze wortels. Maar je hebt de Bijbel en evangelisatie nodig. Het is super jammer dat dit is wel zo gesplitst. Wat zijn de 5 belangrijke eigenschappen? Trouwens, ik heb iets voor jullie. Yes. Wat volgende 10-12 minuten gaat, ik heb het hier samengevat in deze papiertje. Dus aan het einde van de dienst kreeg je gratis van mij thuis. Je kan het, ik heb een foutje gemaakt met mijn printer. En in plaats van 200, ik heb 400 gemaakt. En onze koffers staan echt vol. Dus als je wilt 2 exemplaren meenemen of 3. Waarom? Ik wil graag de gesprek over deze vijf punten stimuleren in jouw huis. Om echt jullie erfenis te leren kennen. Wat is het dan? Wat hebben wij ontvangen? En dan op die erfenis kunnen we wel creatief bouwen. Maar dan weet je wat je hebt. In plaats van, nee, het is een traditie van de bron. Ik denk, nou, zo zwak hoor. Ik kan zoveel beter. Nou, dit dan. Nou, de eerste eigenschap is dit. We willen Jezus Christus centraal stellen. Persoonlijk, in ons persoonlijk leven, maar ons ook in onze gemeente zijn. Ludwig sprak gisteren, afgelopen zondag. En ik dacht, nou, Jezus centraal, zoek eerst de Koninkrijk van God en zo. En ik denk, nou, dit is wel een vergadering toespraak. Ja, met een Ludwig sausje. Maar fantastisch. Het is echt een Jezus centrale boodschap. Matthäus 18:20, waar twee of drie mensen samenkomen. Daar ben ik in hun midden. Dat is de standaardtekst van elke vergadering in de hele wereld. En het bestaat in 150 landen of zo. Het is echt een grote beweging in de laatste 200 jaar. Waar twee of drie mensen samen zijn, daar is Jezus. En dat is wat brengt ons samen. Dat maakt ons hart warm. Jezus. Het is niet onze projecten die centraal moeten zijn in de kerk, in de gemeente. Het is niet zending of evangelisatie. Het is niet de leren, en de leren is wel belangrijk. Het gaat om Jezus. Het is niet mijn heiliging. Het is niet mijn gevoelens, mijn gaven, mijn dienst voor de Heer. Niet mijn gaven, mijn tekenen, mijn wonder. Het gaat om Jezus. Niet onze problemen. Dat hebben wij ook. Weet je waarom? In bijna elke vergadering ter wereld, zij vieren de avondmaal bijna elke zondag. Het is niet een traditie. Het is een manier, een poging, een serieuze poging om Jezus centraal te stellen in onze samen zijn. Het is zo makkelijk om over onderwerpen centraal te plaatsen. En als hij vier in de samen, de avondmaal, doe dit tot mijn gedachtenis. Yes, Jezus, het gaat om u. Wij zijn hier voor u. Het is, ja, u kruis, wij willen u volgen. Super belangrijk. Nou, de vorm kan veranderen en zo, maar Jezus centraal is belangrijk. De tweede eigenschap, kenmerk, die de broerbeweging heeft in beweging gezet, is deze. Wij willen onszelf onderwerpen aan het gezag van Gods woord, de Bijbel. Aan het begin van de broerbeweging, 1810, 20, 1830, zo, er waren veel conferenties. Veel boeken en flyers. Geen internet, maar veel van de ideeën van de broerbeweging zijn gespreid door de wereld door zulke conferenties. In Nederland waren ook conferenties. Vandaag, Bijbelstudieconferenties. Het is niet zo aantrekkelijk. Je wil graag meer dingen ervaren dan studeren. De Bijbel studeren vraagt veel tijd, energie. Een beetje saai, zou ik zeggen. Het woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Heb je een beslissing voor je op je weg? Heb je licht voor jouw beslissingen? Waar zoek je licht? Google je licht? Vraag je aan je collega's wat is je licht? David zegt, het woord is een licht op mijn pad. Nou, dat is wat. Paulus schreef, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Hoe voorkomen wij pragmatisme? Om te doen wat omdat het voelt goed, omdat het werkt of omdat andere mensen het doen. Ik denk de enige tegen om het in balans te houden, is tijd te besteden aan Gods woord. Laat het woord van God in rijke mate. Ik hoop dat jij, iedereen, heeft ontwikkeld een bepaalde patroon om een stille tijd te hebben, om tijd met Gods woord te hebben. Ik heb dat ontwikkeld aan de universiteit met de Navigators. Ik was 1920. Nu, 40 jaar later, het blijft een deel van mijn leven. Net zoals tandenpoetsen, wordt een gewoonte van elke ochtend. Een korte tijd met God, met zijn woord. Belangrijk. Het is een deel van onze erfenis. Een derde interessante element van onze erfenis is dat wij streven ernaar geleid en bekrachtigd te worden door de Heilige Geest. Op bekering, elke persoon ontvangt de Heilige Geest. Hij is gezegeld door de Heilige Geest. Hij is gedoopt door de Heilige Geest in het lichaam van Jezus. De Heilige Geest geeft ons kracht om te leven, om vrucht te dragen, de vruchten van de Geest in ons leven. En hij wil ook ons leiden. De Geest wil graag door ons spreken. Als je de termen van Huxley gebruikt, is het rood op blauw, blauw op rood, ik vergeet welke, maar het is een vergaderingconcept met de sausje van Huxley. Ik moet zeggen dat de broederbeweging, waar wij onze wortels hebben, ik zal zeggen dat was de charismatische beweging van 200 jaar geleden. In een cultuur waar al de kerken hadden een idee dat we alles programmeren, alles was geprogrammeerd, waar een groep van mensen zegt, nou, wij geloven dat Gods Geest is aanwezig en hij kan ons leiding geven in onze diensten. Wat we hebben net gedaan met de liederen bijvoorbeeld, is net nou een onderwerp, dit is een onderwerp, zoek maar een paar liederen ervoor. Je hebt alleen je hersenen nodig om dat te kunnen. Maar wij zoeken is de leiding van Gods Geest in onze aanbidding. Amen. Amen? Het is zo. En dat is een deel van onze erfenis. Mooi zo. Weet je dat? Eén beperking waar ik zie, in mijn ervaring, was dat leiding van de Geest van God was beperkt vaak tot de samenkomsten, tot de avondmaal en zo. Maar de leiding van Gods Geest is voor elke dag, niet alleen in de samenkomsten. En daar kunnen wij allen meedoen. Een vierde element is dat wij streven ernaar om wij geloven in de priesterschap van alle gelovigen. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap. Dat was een grote ding toen, 200 jaar geleden. Om een preek te houden in een kerk, je moet een licentie hebben. En het meeste kerken, 200 jaar geleden. Dit was de priesthood en dit was de laity, de mensen die kwamen naar de kerk, die moeten je tiende betalen en zo. En zij zijn de professionele en jullie zijn de normale mensen. Onze erfenis is dat verschil bestaat niet. Het is zo. Zo. Elke broer, elke zuster is een priester. En wij kunnen allen offers aan de Heer Jezus, aan God de Vader brengen. Dat is een stukje van de participatie van ons allen. Natuurlijk zijn er verschillende gaven en talenten en ervaringen. Nou, dat geeft een bepaalde kleur ook. En zoals ik ook gezegd, dat de Bijbel ook een priester scheen. Een vrouwelijke priester en een mannelijke priester hebben ook een andere rol. Met een grote overlap. Het is mooi als wij als gemeente blijven dat priesterschap van alle gelovigen in beweging zetten in onze samenkomsten. En de gevaar is te professionaliseren en je krijgt een aantal experts die alles kunnen goed doen. Het is een keuze, ook voor de toekomst. Nou, en de laatste, de vijfde. Wij dragen met enthousiasme bij aan de opbouw van het lichaam van Christus over de hele wereld. Dat is een eigenschap. Wij zijn enthousiast als iemand tot bekering komt en gaat naar een andere gemeente. Maakt niet uit. Hij is een lid van de familie van God en dat maakt ons hart warm. In het verleden, maar ook de visie van de bron om licht te zijn. In Eindhoven, ook in Pakistan of waar dan ook, waar wij kunnen bijdragen leveren. Fantastisch, wij doen mee. Het is een deel van onze erfenis. Vijf dingen dan. De eerste, Jezus centraal. De tweede, Gods woord, de gezag van Gods woord. De derde, de bekrachtiging van Gods Heilige Geest in wat wij doen. En daar kunnen wij blijven groeien, om weer de kracht van Gods Geest in onze midden te zien. De vierde, priesterschap van alle. We doen het samen. Het is geen verschil tussen professionele en non-professionele. En vijfde, de zorg voor de bijdrage in de evangelisatie der hele wereld. Ja, tijd om te stoppen. We hebben veel om dankbaar te zijn. En als je lid bent van de bron, misschien zie je ook de rare dingen in de bron, we hebben het ook. Maar wees bewust dat de bronnen een redelijke goede gemeente zijn. Je bent gezegend om lid van dit gemeente te zijn. Daar ben ik overtuigd van. En je bent ook gezegend en je kunt dankbaar zijn om jouw erfenis te erkennen. Dat je komt binnen in een Griekse restaurant en dan ben je ontdekt mooie dingen in de Griekse menu en in de kook. En wij moeten nieuwsgierig blijven. Ik hoop dat ook te doen. Open te blijven om te leren. Is te makkelijk na een tijdje dat je denkt, nou, ik heb het een beetje alles. Ik weet hoe de christelijke wereld werkt en de Bijbel en zo. En nou, ik moet alleen. Ik beperk me aan fotocopies maken. Kopies van wat ik al heb. En nou, ik stimuleer je om te blijven open. Niet om te zeggen dat alles wat nieuw is, is goed en alles wat oud is, is slecht. Soms wat nieuw is, wat oud is, is wat je nodig hebt. Open om een stuk verandering in je leven te brengen. In de pad om Jezus te volgen. En hoopvol. Dit is de tweede keer in mijn leven dat ik heb een afscheidtoespraak gehouden. Mijn eerste was 16 jaar geleden. Toen ik heb afscheid van een gemeente in Armenië en Colombia. Een gemeente dat we hebben daar gesticht. En op die zondag sprak ik over Handelingen 20. Omdat in Handelingen 20 Paulus neemt afscheid van de gemeente in Ephesus. En toen hij nam afscheid van de gemeente in Ephesus op de strand, hij zegt tegen de gemeente, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. En dat was genoeg. Op die manier ging Paulus rustig weg. En jullie hebben God Heer in jullie midden. Jullie hebben Gods woord in uw midden. Dus jullie hebben precies hetzelfde wat de gelovigen in Ephesus hadden. En daarom bleef ik hoopvol. Ik zal eindigen met één opmerking. Beetje water. Ik denk 2-3 weken geleden, ik sprak met Lini Prins. Zij, daar ongeveer. Ja, daar is Lini Priest, maar wij stonden daar 2-3 weken geleden. En Lini Priest zei tegen mij, nou, wij weten dat Michael, zijn man, haar man, is na 60, 70 jaar thuis geroepen. Dus nu staat Lini alleen thuis. Dat is wat. En dan zei, neemt afscheid, zei, nou, ik wens jullie een goede tijd in Colombia en zo. En dan zei eindigen met, wees lief voor elkaar. Dat bleef me te hangen. Nou, gelukkig met Anneke is het redelijk makkelijk om lief te hebben. En dat wil ik ook aan jullie doorgeven. Beste broers en zusters, wees lief voor elkaar. Een gemeente kan een plek van strijd zijn. Kan, met veel stress. Of het kan een mooie plek waar wij samen groeien. Het is onze keuze. Wees lief voor elkaar, beste broers en zusters.